Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast, seizoen 3. Uitweg uit de schaarste, betaalbaar of onbetaalbaar?
Daar hebben we ook weer goede gasten voor uitgenodigd. We hebben Iris van Bemmel en we hebben Mariette, ik wil zeggen Kerkstra, maar dat komt omdat een collega van ons is. En dat ben je natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar Mariette Veldhuis, welkom allebei. Ik zal jullie even kort introduceren. Iris, jij noemt jezelf ambassadeur van de technologische industrie eigenlijk. Ja. Maar waarbij ik dacht, jij wil eigenlijk kijken voor beide horizons. Dus jij wil de nieuwe technologie eigenlijk nu al zichtbaar maken van wat zou dat kunnen betekenen om de impact te maken in de zorg.
Ja.
Dat een mooie.
Vind ik wel een mooie, zoals je hem zegt. Ja.
Nou, en tegenover jou zit Mariette. En Mariette, jij bent auteur van een boek Heilige Zorghuisjes. Die hebben wij ook gelezen. En heel interessant. Ik denk dat hij zeker terug gaat komen vandaag gedurende het gesprek. Werkt ook al jaren in het sociale domein in verschillende functies. En het meest opvallende vond ik eigenlijk dat je projectleider transgender in werk bent geweest. Dat vond ik een hele mooie. Toen dacht ik, goh, wat iets anders dan projectleider innovatie of technologie. Maar jij kijkt wel iets anders naar die schaarste dan wij denken van, oh, dat kunnen we oplossen met technologie. Maar jij zegt, ja, maar is er wel schaarste?
Ja, dat is voor mij echt heel duidelijk de vraag of er wel schaarste is. Als je kijkt naar 40% bureaucratie bijvoorbeeld, of alle organisaties die aan de zorg werken. Als we daar nou eens een keer wat minder van doen, is er dan gewoon schaarste in de zorg.
Mooi, ja. Nou, en wat verbindt jullie dan? Want dat is altijd wel waar wij naar kijken. Van, we hebben twee gasten. En eigenlijk hebben jullie misschien eerder een tegenovergestelde visie erop. Hè? Want jij veel meer vanuit de technologie. Dat je denkt, ja, maar dat gaat het wel oplossen. En jij zegt, ja, maar er is misschien wel helemaal geen schaarste. Dus dat is misschien geen verbinding. Maar wat ik wel bij jullie allebei zie, en ook in het gesprek proef, is dat jullie eigenlijk allebei zien dat de zorg vooruitgeholpen kan worden. Door de juiste interventies te doen.
Ja,
en
absoluut.
Ik denk dat we daar vandaag lekker over gaan kletsen. Ja,
ik denk dat we Rome allebei als doel zien, maar de weg erop, dat zou nog wel eens een leuke kunnen zijn. Ja, die gaan we ontdekken.
Ja. Leuk. Nou.
En dat hoeft ook niet langs dezelfde weg te zijn als we elkaar maar niet uit het oog verliezen.
Dat is ook een hele mooie.
Alle wegen leiden naar Rome.
Ja. Ja. Mooi. Nou, mijn eerste vraag gaat eigenlijk een beetje voor, wat is nou eigenlijk het boek Heilige Zorghuisjes? Want misschien dat mensen luisteren of kijken en het niet kennen, zou je ons eens mee kunnen nemen?
Ja, waarom ik Heilige Zorghuisjes heb geschreven is omdat ik in toenemende mate zag dat er heel veel organisaties aan de zorg werken in plaats van in de zorg. Mm-hmm. En ik ben zelf natuurlijk wat ouder en ik kom nog uit de periode toen die protocollen opkwamen. Ik ben in 1979 gestart met mijn opleiding verpleegkundige. En ja, toen hadden we eigenlijk nog niet zoveel protocollen. Dat wil niet zeggen dat ik tegen al die protocollen ben, maar protocollen zijn een richting en niet meer. En het moet niet het leidende zijn om uiteindelijk een financiering te krijgen of om die patiënt gewoon goed te behandelen. Maar juist die patiënt als mens zien betekent dat gewoon geen enkel protocol in één keer passend is. Hm. Omdat het alles op de gemiddelde is neergezet. Ja, op basis daarvan ben ik gaan kijken van naar verschillende onderwerpen waar mensen aan de zorg werken, of waar geld niet direct naar de patiëntenzorg gaat. Dus niet de zorgprofessional en de patiënt direct te goede komt. En dan heb je het over programma's, over campagnes, over zorgverzekeraars. Heel veel bureaucratie, het hele accreditatiecircussen noem ik altijd. Het keurmerkenindustrie, de ICT ook voor een groot deel. Noem maar op. Het staat allemaal in het boek.
Ja, ik las maar iets van dat er iets van 10 miljoen gaat naar BIG. Het BIG registreren kost de maatschappij. Ik doe het even uit mijn hoofd, maar ik dacht iets van 5,5 miljoen of zo. Ja. Alleen al dat mensen elk jaar 150 euro moeten, of elke.
Je moet gewoon lid zijn.
Ja, lid zijn.
Van. En dan moet je dan ook nog je uren
registreren.
Ja. En je mag dan vaak ook nog alleen maar punten neerzetten die van mensen die van opleidingen die geaccrediteerd zijn, die dan soms ook nog weer door dezelfde organisatie geaccrediteerd wordt voordat het dan die opleiding is. Dus dan heb je toch wel een klein beetje een koppelverkoopje te pakken. Ik zie dat overigens niet alleen in de zorg, ik zie dat ook op andere vlakken. Ik ben nu sinds begin dit jaar ben ik extern vertrouwenspersoon en dan zie ik precies hetzelfde gebeuren. Nee. Ik bedoel, dat was al, in het begin was dat gewoon, dat kon allemaal. En nu moet ik eerst lid zijn. Of ik moest eerst lid zijn. En nu moet ik een tweede organisatie. En dan moet ik weer specifiek opnieuw informatie op aandienen. En het wordt allemaal, een heel circus wordt er omheen gebouwd om die externe vertrouwenspersoon, of om die vertrouwenspersoon op te leiden. Het is noodzakelijk. Hè? Ik bedoel, daar heb ik helemaal geen discussie over. Maar het gaat juist over de top, om maar die kwaliteit te kunnen moeten waarborgen, die wij uiteindelijk als maatschappij allemaal op gaan brengen.
Ja, ja, want dat is het. Het is niet het geld van het geld is ook weer vanuit de maatschappij of zo.
Ja,
het is niet zomaar, het wordt betaald.
Ja. Precies, en er moet kwaliteit zijn.
Ja.
Maar hoeveel mag dat kleine onsje kwaliteit nog meer kosten dan je kunt ook echt, ja, ik noem het altijd van een schijnveiligheid.
Maar is dat dan typisch Nederlands? Of is dat een wereldwijd fenomeen? Of zijn we in Nederland gewoon kampioen regeltjes, protocollen? En,
nou, mag ik daarop inspelen?
Zeker. Ja, zeker.
Wat ik zie, en dat is even los van dit, maar gewoon even reagerend erop. Wat ik zie in Nederland is dat wij eigenlijk een klein beetje het vertrouwen in datgene dat de ander doet ook een goede weg zou kunnen zijn, dat we dat kwijt aan het raken zijn. Ik weet niet of dat, en dat is een mooie filosofische discussie voor een andere keer.
Oh,
maar ik
denk
wel.
Ik ben voor hoor, ik ben voor.
Nee, maar ik denk echt inderdaad, als je ziet wat een ander aan intentie heeft om te doen, en dan heb ik het even in de zorg, dat je dus inderdaad vertrouwt als arts dat de verpleegkundige op de afdeling weliswaar het misschien niet op de manier doet zoals jij het zou doen, maar dat het resultaat er nog steeds is dat je een tevreden patiënt hebt die op een goede manier verzorgd is, die wat dat betreft alles heeft wat hij nodig heeft, dat je dan kan zeggen, oké, het is goed zo. Dus niet geprotocoleerd, niet met allerlei kwaliteitseisen, wat dan ook omkleed, maar gewoon, ik zie wat je doet en ik zie het resultaat. En dat zijn we met z'n allen een klein beetje uit het oog verloren. En dat vind ik wel een makke van de manier waarop wij met onze manier van het moet allemaal snel, voor zo min mogelijk kosten. Dat zijn allemaal aspecten dat ik denk, doet er niet toe. Kijk gewoon eens naar daar waar het om gaat. Ja. Als we daar naartoe teruggaan, dan ben ik het inderdaad wel met je eens dat we denk ik wel een heleboel van dat soort dingen kunnen afschaffen. Maar dat is volgens mij de makker van de hele westerse maatschappij op dit moment. Dus daarmee ga ik even terug naar jouw vraag.
Maar dus over regulatie?
Ik denk dat we daar inderdaad in balans zijn en dat we elkaar helemaal over de emmer aan het doen zijn.
En maakt dat dan de zorg onnodig duur en complex en ontoegankelijk op termijn? Of?
Ik denk dat onbekendheid met dingen maakt dat mensen zich niet veilig voelen. En dat als je anderen comfort kan bieden van hetgene wat je doet, dat dat goed is. Ik zeg niet dat het juist is, maar dat het wel een goede aanpak is. Dat stukje comfort, vertrouwen, verbinding, kijken wat het resultaat is, vertrouwen op je gevoel. Nou, dan denk ik dat we al een heel stuk verder zijn.
Het is niet alles wat kwaliteit is, kun je meten.
Nee.
Dat is voor echt heel belangrijk, vind ik, dat van niet alles van waarde kun je meten. En niet alles wat je kunt meten is van waarde. Daar draait het om. Ik bedoel, je kunt hartstikke goede cijfers hebben of hartstikke goede harde parameters. Maar het gaat er uiteindelijk om of jij blij bent of gelukkig bent. Want op het moment dat ik pijn heb, dan heb ik, zeg maar, geef ik daar een score aan. Want dat is tegenwoordig ook helemaal hip, hè? Scores overal aan geven. Nou, dan zeg ik van dat ik een 6 op de schaal van 10 heb. Maar elk mens ervaart anders de pijn. Als je een 6 hebt bij mij, nou dan zit ik al behoorlijk hoog. Terwijl een ander gewoon met 6 gewoon denkt van nou, eigenlijk gaat het allemaal wel redelijk.
Je hebt geen nulmeting, zeg maar.
Kunt het gewoon niet uitdrukken. Nee. Het is altijd een gevoel en een ervaren. En op dat moment, wat er dan op dat moment leeft. Als jij gewoon zelf al niet helemaal gelukkig bent, dan ben je geneigd om gewoon een vragenlijst of een cijfer gewoon veel negatiever in te vullen. Ja, je kunt niet gewoon alles hard maken. Ja.
Dat is een beetje terug van de maakbare samenleving. Van alles kan maar gemeten worden, gemaakt worden, gefixt worden, als er maar een juist nummertje of cijfertje aan vast zit.
Ja, precies. Ik vind dat echt heel belangrijk, want het draagt echt bij aan van de schaarste die we op dit moment hebben.
En wat? Ja, maar wat is nou de schaarste die we nu hebben dan? Want we hebben, dat was onze introductie.
Ik denk wel, ik denk dat we wel schaarste hebben in die zin, en dat is dan wel even mooi om te kijken, dat te onderzoeken. Als ik letterlijk over een afdeling van een instelling loop, en dat kan een ziekenhuis zijn, dat kan een zorginstelling zijn, een verpleeghuis, en wat dan ook. Er staan gewoon bedden leeg, terwijl er aan de buitenkant van dat dezelfde instelling wel mensen zijn die een zorgvraag hebben. Dus hebben wij schaarste? Ja, Want wij kunnen gewoon bepaalde gevraagde zorg niet leveren. En dat is feit. En daar kunnen we van alles van vinden en hoe dat komt of wat dan ook. Maar dat hebben we met elkaar op te lossen. Binnen een stramien waarin wij nog steeds denken dat wij een of andere, en dat noem ik altijd maar even plastisch, een of andere cruiseschip met heel veel mensen op de Noordzee hebben dobberen die we naar binnen kunnen trekken en die de schaarste op gaan lossen. Nee. Dus hebben we schaarste? Ja. Alleen wat zijn de oorzaken daarvan? Volgens mij komen we daar zo meteen nog wel op terug. En dat is een aantal knoppen waar je aan kan draaien. Maar dat we een schaarste hebben, daar ben ik echt. Daar moeten we met z'n allen voor aan de bak. Die moeten we oplossen.
Ja, dus die schaarste is een absoluut tekort aan mensen die de arbeid kunnen verrichten.
Ja.
Dan hebben we. Nou, ik probeer. Is dat ook jouw definitie? Of?
Ja, nee, dat is niet mijn definitie. Want ik denk inderdaad, die 40% die elke keer terugkomt, die ook in alle onderzoeken naar voren komt, die uiteindelijk die zorgprofessional pas een tijd besteedt aan allerlei fritsen en fratsen ten behoeve van aan de zorg. Als je daar, dus elke dag is dat 3,2 uur. Hè? Ik hoor het minister De Jonge nog zeggen. Als elke verpleegkundige een uurtje per week meer gaat werken, dan is de schaarste opgelost. Nou, als elke verpleegkundige of elke zorgprofessional een uur minder per dag administratie kan gaan doen, is dus het probleem ook opgelost.
Ja.
Alleen denk ik, en dan kom ik, dat we dat systeem niet zomaar kunnen afbouwen. We hebben elkaar wat dat betreft wel een beetje in de greep, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En dat is niet altijd een positieve. Waarin we dus met elkaar een systeem hebben gecreëerd waarvan wij dus willen zien wat het resultaat is van hetgene wat je doet. Dus dan denk ik, ja, tuurlijk, dat moet minder. Mm-hmm. En dat is niet de hele oplossing van het probleem. Want het zit ook op andere inefficiënte of zaken die wij hebben georganiseerd waarvan je zegt, als je er even afstand neemt en je kijkt daar slim naar, dan kan je ook dingen anders organiseren. Waardoor ook die administratieve last, waar jij zegt, ook minder kan worden. Maar het is niet een doel, volgens mij. Het is een middel om te komen tot. Hmm. En daar verschillen jij en ik in wellicht van mening. Daar vind ik wel heel benieuwd
naar. Ja, nou ja. Ik denk dat je daar gewoon heel open en duidelijk in moet zijn. Ik kijk er op zo'n manier naar. En Ik denk namelijk, wat er nu op dit moment gebeurt, die focus maar elke keer op de 40%. Daar gaan nu alle uitzendingen over, hè, van die bureaucratie en ontregelde zorg, dat dat allemaal niet werkt. En iedereen wist dat al lang, dat die programma's allemaal niet werkten. En ze worden gewoon voortgezet, want het is gewoon een
Waarom werken die programma's niet dan?
Omdat ze echt zich fixeren op die 40%. Ze kijken onvoldoende naar alles wat dat veroorzaakt. Dus als jij je focus doet op die 40%, dan zie je niet. Voor mij, laat ik even teruggaan. De bureaucratie is voor mij in 3 lagen. Dat is op landelijk niveau, dat is op organisatieniveau en dat is op het zorgprofessional niveau. Mm-hmm. Het zorgprofessional niveau is eigenlijk die 40% die zij elke dag weer opnieuw aan die bureaucratie besteden. Mm-hmm. Die wordt gebruikt om ter wille van de organisatie, bureaucratie en de landelijke bureaucratie. Dus waarom gaan al die gesprekken die er nu elke keer zijn, gaan over die 40%? Die 40%, daar staat de schijnwerper op. Terwijl je gewoon het moet verbreden en gaan kijken van, maar wie zijn nu de grote veroorzakers van die 40%? Die uiteindelijk veroorzaken dat daar 3,2 uur elke dag weer opnieuw gebruikt wordt voor ten behoeve van, zeg maar, aan de zorg. Daar moet je naar gaan kijken. En dan zie je, ik heb het in het boek al een beetje beschreven ook, hè, dat er gewoon zoveel belangen zijn. Benoem die belangen dan ook. Benoem de belangen van die zorgverzekeraar, want die is echt niet de enige die daar de schuld van krijgt. Dat is een vergissing. Sommige mensen denken altijd de zorgverzekeraars dat alleen maar doen. Nee, dat zijn ook de CBS, dat is ook de WRR, dat is ook het Zorginstituut, de NZA. Er zijn dus een veel betere groep. Dat is op landelijk niveau. Ik heb zo in mijn tekening die ik gemaakt heb van het zorguniversum, noem ik ze de satellieten en de planeten. Maar die zitten ook in die organisatie zelf. Van ik vind het eigenlijk altijd bewonderenswaardig om te zien van hoe een organisatie zelf ook nog allerlei extra regels maakt om dat nog moeilijker te maken om uiteindelijk die zorgprofessional het werk te laten gaan doen. Terwijl die zorgprofessional wel degene is die voor jou het geld moet gaan verdienen. Want zonder die zorgprofessional kun je geen DBC openen, kun je geen zorg geven, niks. Dus waar zijn ze mee bezig? We zitten in een red race op dit moment naar beneden toe. En dat moeten we omgaan draaien. Ik grap daar wel eens over, maar met, natuurlijk wel met een klein beetje. Het is heel gevaarlijk om het nu te zeggen. Maar eigenlijk is het makkelijkste...
Spoiler alert.
Je kunt het eruit knippen ook, hè?
Daar komt ie.
Nee, maar eigenlijk het makkelijkste is om dit te gewoon te gaan zeggen. Om tegen al die zorgprofessionals te zeggen. Stop nu gewoon eens een keer 1 of 2 dagen. Of maak een we hadden vroeger een autoloze zondag. Hè? We maken een regelloze maandag elke maand. En ga het systeem van binnenuit zorgen dat het vastloopt. Zodat ze die belangen wel moeten gaan bekijken. Mm. Nou, dat is natuurlijk heel gevaarlijk om het te zeggen. Want ik wil helemaal niet een revolutie of dit soort dingen naar voren brengen. Om zeg maar echte activisten gaan spelen. Maar dat is wel waar op dit moment... We moeten iets hebben om deze cirkel weer naar boven te kunnen gaan draaien.
Ja, dus ja. Wat je zegt, op zoek naar iets wat uiteindelijk het soort van doorbreekt, het patroon.
Ja. Nou ja, dat is ook een beetje wat ik in de zorgtroonrede samen met een andere heb geschreven. Van, je zou eigenlijk gewoon alle ga eerst eens een keer starten met alle nieuwe wet en regelgeving en alle beleidsregels en dergelijke, om wel gewoon een moratorium. Gewoon even alles stoppen met alles nieuwe dingen te gaan ontwikkelen. Hoe lang? Ik durf het je niet te zeggen. Maar het heeft 2 punten. Heeft 2 grote voordelen. Ja. Heeft 2 voordelen. Ten eerste krijgen ze bij VWS en alle organisaties eventjes de ruimte om te gaan kijken van, goh, hoe zit het nou ook alweer? Weet ik nog wat mijn buurman doet en weet ik nog wat die organisatie doet? En om daar de link te gaan doen. En tweede, misschien nog wel belangrijkere voordeel is dat die zorgprofessionals en zorgorganisaties indirect ook gewoon even de rust krijgen dat ze gewoon even kunnen bijkomen van al die veranderingen en al die musts en elke keer die weer die veranderingen van regels en wat er nog bij komt. Dat ze gewoon zelf ook even een beetje tot rust kunnen komen. Overzicht creëren.
Hmm. Ik ga er even tegenin.
Ja, dat mag.
Daar twijfel ik niet aan.
Ja. Ik denk namelijk dat het niet mogelijk is. Ik denk dat wij in Europa en sowieso wereldwijd zelfs in een systeem zitten waarin we, doordat alles veel sneller gaat, technologisch veel meer kan, dat we niet kunnen. We kunnen niet wegblijven van nieuwe wet en regelgeving. Dat is iets. Wij zitten in een systeem, ook Europees, daar kunnen we wel zeggen dat we dat bij de grens willen stoppen en of dat VWS dat wil stoppen, maar dat gaat niet. Dus ik neem dat voor granted en ik ga op de andere manier ben ik aan het kijken daarin. En dat is even waarom ik dat even zo op reageer. We kunnen wel willen die autoloze zondag voor wetgeving. Nou, volgens mij is de benadering andersom. Moeten we kijken hoe kunnen we de mensen die in die zorg werken proberen blij te houden. En of dat nou wat jij zegt met de autoloze wetgevingsloze dag. Of dat we gewoon kijken, waar zit jouw intrinsieke motivatie? En op welke manier kunnen wij zorgen dat jij hetgene wat jij doet, dat je dat ook zoveel mogelijk op je hele dag kan blijven doen. En dat is zorgen voor die mens waar jij voor zegt, die wil ik beter maken, beter equiperen, wat dan ook. Dus ik zeg is, ik snap wat jij zegt. We kunnen het systeem, maar we kunnen geen ontzettende stolp over het systeem inzetten en we blijven dat systeem even buiten houden. Ik denk dat we juist, en dat is wat ook onderzocht is en waar wij van zijn, is, we hebben de mogelijkheid om mensen het werk weer leuk te laten maken, waardoor zij blijven werken in de zorg en niet wegrennen uit de zorg. Of gaan zeggen, ik verhard qua standpunt en qua manier waarop ik in die zorg sta. Dus als je dat gaat doen, dan kan je kijken naar die 40% regeldruk die er is. Je kan ook zeggen, heel simpel, dan ga ik even anders. Als je de aandacht wil laten hebben voor die patiënt, kan je ook zeggen, in datgene wat jij de hele dag doet, kunnen we dat niet slimmer doen. Dus al die nieuwe wetgeving die komt, die administratie, als we dat op een goede manier bij elkaar aan elkaar knopen, dat je niet 5 keer hetzelfde hoeft in te vullen, maar 1 keer. Dan heb je nog steeds je nieuwe wetgeving en je verantwoording. En daarnaast gaan kijken, bijvoorbeeld, ook iets, 30% spullen. Dat heeft Koep daar onderzocht. Dus letterlijk gaan kijken, je bent 30% van je tijd, ben je als verpleegkundige verzorger, ben je spullen aan het zoeken. Wat mensen te goede trouw ergens hebben neergelegd of wat dan ook. We hebben de technologische middelen om dat heel simpel te laten track and tracen. Schaf dat aan. Dan heb je de ergernis heb je ook al weggehaald. Dus er zijn verschillende wegen naar het dromen van ons.
Ja.
Ik denk dat wet en regelgeving is er eentje. Dat zouden we moeten willen, maar dat gaat niet. Daar zitten we wat dat betreft met z'n allen aan vast. Kijk dan, ga dan naar klein. Wat houdt jou de hele dag bezig en blij? Als we dat kunnen faciliteren en dat jij dus daarmee ook blij naar buiten loopt en 's ochtends weer blij de dienst ingaat, volgens mij zijn we dan sneller daar waar we wezen moeten, namelijk dat we die schaarste kunnen elimineren of verminderen, dan dat we dat met de grote donkershot om te kijken of wij bijvoorbeeld de registratielast of wat dan ook.
Maar wel mooi, want eigenlijk zeggen jullie daarin wel hetzelfde, dat je ze eigenlijk allebei die medewerker wil ontlasten in allemaal onzinnige zaken. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Allebei.
Ja.
En het grappige is, ik heb natuurlijk in die verpleeg. Ik heb natuurlijk ook in die verpleeghuiswereld gewerkt. En ik verbaas me er elke keer over dat, wat je zegt, allemaal administratieve dingetjes van waar liggen dingen, maar ook dingen moeten bestellen. Voeding moeten bestellen voor cliënten, et cetera. En er was dan een hele lijst en allemaal invoeren achter computers. Deden ze allemaal in een thuissituatie, want dan gingen ze, was te veel werk in thuis. Terwijl als we datatechnisch, want ik ben ook een beetje een tech-believer, datatechnisch kun je, je weet wat de voorkeuren van cliënten zijn. Hè? Je weet welke voeding goed is. Weet je? Dus je kunt eigenlijk met een dataset, kun je eigenlijk al bepalen. En dan kun je met drie knopjes, heb je, zeg maar, je menu's gewoon samengesteld. Punt. Ja. Daar hoeft die medewerker niet lang over na te denken. Die ontlast je enorm ermee. Maar dat zijn wel dingen, en dan veel breder, hè, met bestellen van alles en nog wat. Maar ik zie wel dat er wordt heel gericht, want daarom vroeg ik net ook van, waarom gaat het nou niet goed, hè, dat die administratieve lagen? Omdat het gewoon de processen niet worden aangepast. We hebben nu 6 formuliertjes minder eraf gehaald. Ja, maar heb je dat hele proces bekeken? Kwaliteitsprocessen. Hoe kunnen we die beter meetbaar maken zonder toegang? Zonder. Dus ik ben ook echt zo'n tech. Ik denk wel dat je ook de huidige medewerker, dat we die nog efficiënter, en dan bedoel ik efficiënter in het goede zin van het woord, dus niet van, maar beter kunnen inzetten. Als ik zie dat mijn collega's gingen contracten aanbieden van 28 uur. Nou, eigenlijk kon het dan niet, omdat zorg eigenlijk bestaat maar uit diensten van 4 tot 6 uur. Dus ik heb een contract van 40 uur en ik hoef maar 5 dagen in de week te komen. Maar mijn medewerker heeft er eentje van 28 uur en die komt 6 dagen in de week. Of ook 5 dagen in de week.
Ja.
Maar dat is toch, daar zit ook een stukje in. Is van, hoe kun je nou zorg dus ook anders kijken naar het hele zorgsysteem.
Ja.
Dus ook, ik heb daar nog niet helemaal een oplossing voor.
Maar wat interessant is van uiteindelijk, hoe kun je dus, want nu hebben we dus wel weer veranderingen, hoe kun je veranderingen wel doorvoeren zonder die medewerker te belasten? Want we moeten wel, als je weer zegt, ik denk inderdaad, er moet wet en regelgeving, dat kan niet. Het gaat zo hard, we hebben geen idee wat er met ons gebeurt in deze technologische revolutie. En als iemand denkt dat hij het wel begrijpt, ik denk dat je het allemaal steeds niet begrijpt, want het gaat echt ongelooflijk hard. Misschien dat je een niche weet van hoe dat werkt. En vorige week was een Immersive Tech Week. En het interessante was, waren jongens uit de Universiteit van Leuven zijn geweest. Die waren bezig met digital twins. Dus digital twins voor cliënten, maar ook voor medewerkers. En toen zei ik, maar waarom doe je dat dan? En hij zei van, weet je wat het is? Hij zei, als wij normaal data gaan meten, dan zit je in een appartementje en dan heb je allemaal datapunten. Maar zelfs als we dit met AI gaan doen, een digital twin, kan ik nu voor 5 jaar al vooruitkijken wat een slimme lamp of looproutes of wet en regelgeving aanpassen, wat dat met iemand doet. Dus zijn we eigenlijk bezig met digital twins. Dan dacht ik, dat was super interessant. En die data is eruit. Ik kan gewoon in een uurtje kan ik een model laten draaien over een nieuwe zorgtechnologie, een appartement van iemand. Dan kan ik zien wat het over 5 jaar met iemand doet.
Ja.
Natuurlijk zal het niet helemaal 100% accuraat zijn. Maar daar waren ze helemaal mee bezig. Zeiden puur om dat zorgsysteem te ontlasten, maar technologie van nu in te zetten om wel die veranderingen door te voeren. Wat betekent dat als we een uurtje minder gaan registreren? Dat je dat in dus een digital twin, een AI-vorm, dat je dat model gaat trainen om dan te kijken wat de voor- en nadelen zijn. Hij zei, belast je helemaal niemand. Want we belasten altijd met die medewerker van, we gaan nu inderdaad die programma's, minder regels, nou komen ze een hele dag, paas krokodil mee. maar uiteindelijk, wat is nou echt veranderd? En wat wij ook wel zeggen, dan juist meer van, maar dit regel gaat er, maar dan moeten we dit wel even goed vastleggen. Ja. Dus dan ging het programma ging weg en de volgende hadden we allemaal nieuwe regels bedacht van wat dan.
Je ziet het ook gebeuren. Die opleiding tot ontregelaar die ontregelde zorg momenteel heeft, kun je gratis volgen. Dan denk ik van, ben je straks
ben je helemaal ontregeld straks.
Ja, dan ben je straks ontregelaar, hè? In jouw organisatie. Je hebt een opleiding tot ontregelaar. Maar wat zijn je bevoegdheden? Wat moet je dan doen? Wat kun je dan doen?
Wat is je mandaat?
Dan denk ik van, dan gaan we weet ik wat hoeveel geld daarin stoppen. En het leidt tot, ik wil niet te negatief zijn, maar op zijn minst lijkt het tot in ieder geval verwondering van wat er daadwerkelijk dan kan gebeuren.
Maar is dat dan weer... Ja, is dat wat, dan weer
nou, mag ik daar even op inhaken? Ik denk dat we wel toe moeten naar heel hard zeggen... Oké, er komt iets nieuws in, er gaan twee dingen uit. Wat gaat eruit? Of als het inderdaad iets oplevert... moet het ook in het proces een toevoeging zijn. Mm-hmm. Of het moet met elkaar verbonden zijn... dat je niet als verpleegkundige verzorgende... met vijf van die piepers om je belt heen loopt straks. Omdat dat goed bedoelt. Mm-hmm. Je mag met z'n allen wel bepaalde randvoorwaarden afspreken... Anders dan komen we er niet. Dan gaat het inderdaad wat je zegt. Dan is het nou een doel of een middel? Of wie maken we hier blij mee? Ja. Dus en daar moeten we wel met z'n allen harder naar elkaar in worden. Ik denk dat daar wel een heel belangrijk ding in zit. Mensen zijn zich niet bewust wat de consequentie is. Als ik dus inderdaad iets nieuws bedenk. En dan kom ik, oh, hartstikke leuk nieuw. Dat drop ik dan bij jou neer. En vervolgens zit die aap dan weer bij die ander op de schouder. En dan zitten er al 27. Mm-hmm. En die ander moet dan zeggen, oké, welke twee neem jij dan terug? Dan ga je als verpleegkundige verzorgende arts in de zorg... ga je echt passen of stappen maken.
Ja. Dus dat ik altijd wel ook het verschil maak van... voor mij is taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is één riedeltje. En wij krijgen van in de zorg, maar ook eigenlijk in het hele leven... Hè, we krijgen heel veel taken en verantwoordelijkheden. Zelfredzaamheid en we moeten eigen regie voeren en we moeten dit doen... Maar wat is mijn bevoegdheid?
Ja.
Dan wil ik mijn eigen PGB vormgeven. En dan wil ik zelf bepalen dat ik ergens naartoe ga. Mm. Mijn PGB. Dat PGB wordt momenteel allemaal om zeep geholpen. Mm. Dan wil ik naar die arts, want ik weet dat die goed is. En die is dan net ongecontracteerd. Of dat is in dat ziekenhuis en die vrije artsenkeuze. Aan de andere kant, die bevoegdheden, die heb ik dus helemaal niet. Ik heb bevoegdheden op dit kleine stukje... om zogenaamd mijn taken en verantwoordelijkheden uit te gaan voeren. Ja, daar ga ik dus ook niet in mee. Dat is gewoon... Geef dat vertrouwen dan ook, want daar zit het op. Hè? Vertrouwen. Mm.
Nou, het grappige is wel dat je dat zegt. Ik heb ooit als ambitieuze teamleider, hè, vol goede moed, we gaan zelf organisatie doen. En toen deed ik nog een hbo-opleiding en dan keek ik naar... Wat zijn dan factoren die zelforganisatie beïnvloeden? En een van de was de fysieke ruimte. Hè? Dus hoe ziet een gebouw eruit? Want daar heb je geen invloed op. En daar, dus dat heeft ook invloed op zelforganisatie. Maar een van de andere dingen is... zelforganisatie in de zorg, in, met name intramuraal, kan eigenlijk helemaal niet. Omdat er zoveel factoren zijn die het team beïnvloeden. Je hebt behandelaren, je hebt een facilitaire dienst, je hebt van alles. Daar hebben ze helemaal geen invloed op. Dus je kunt maar op een heel kleine zelforganisatie, maar ja, het rooster heb je invloed op. Mm. Hoe je cliënt bejegent heb je ook helemaal geen invloed op, want dat wordt ook al bepaald. Dus zelforganisatie is eigenlijk een soort, nou ja, we hebben dat ook geprobeerd omdat daarmee de zorg goedkoper was. Maar dat is ook maar een soort utopie, omdat je geen mandaat hebt. Dus je hebt nergens invloed op.
Nee, precies.
En dat is wel een interessante... Van waar heb je mandaat? En dat geldt ook voor veranderkundige mensen.
De papieren werkelijkheid, hè? Zo noem ik het altijd. Wat achter het bureau wordt bedacht...
Ja.
En dan ga ik het even heel zwart-wit maken. Hè. Ik bedoel, ik geloof echt dat de meeste ambtenaren en de meeste mensen met de echte beste intenties proberen om iets beter te gaan maken. Maar ik heb zelf bij het CVZ, op dit moment Zorginstituut, gewerkt. Ik ben daar heel bewust op een bepaald ogenblik weggegaan, omdat alles wat daar bedacht werd en gedaan werd, gewoon zo mijlenver weg was van de werkelijkheid in die zorg. Ik kon daar niet meer... Klinkt heel negatief. Ik kon daar niet meer langer blijven werken. Want omdat ik mijn eigen zorghart eigenlijk bezodemieterde.
Hmm. Ja. Ja, dan moet je weg.
Ja, dus dan moet je weg. Nou ja, of je past je aan. Mm-hmm. En dan had ik daar makkelijk tot mijn 67 plus 3 kunnen blijven zitten. Want mijn oude collega's zitten er nu nog. Die doen nog precies hetzelfde. Ja, net iets anders.
Volgens mij hebben wij hier de afgelopen 10 minuten precies de taaiheid waarom veranderingen en bijvoorbeeld ook het probleem oplossen van het hebben van schaarste in de zorg, want ik blijf dat nog steeds zeggen. Mm-hmm. Waarom dat zo taai is, is dat het aantal aspecten waar je dus mee te maken hebt, is zo divers dat op het moment dat je kiest, je maakt een foto, oké, dan gaan we hiermee aan de gang. Dan zit er buiten dat frame van die foto zitten nog zoveel factoren die daar ook een invloed op uitoefenen. Moet je daar nou rekening mee houden of niet? Of moet je gewoon zeggen, we gaan hiervoor een focus... en maakt niet uit wat er aan collateral damage gebeurt, dat gaan we doen. Maar het is wel, en dat is even iets... Ik zit hier aan tafel waarvan ik zie, vanuit technologieaspect... dat is namelijk waar ik verstand van heb... denk ik dat wij wel een bijdrage kunnen leveren. Alleen wat ik zoek, is dat we daar in het gesprek aan moeten gaan... en het begrip, wat je ook zegt, met wat is de consequentie daarvan voor de ander... En dat we dat, als je dat op een goede manier met elkaar aan tafel met een aantal mensen kan bespreken. En dat kan op individueel niveau, op organisatieniveau, op regioniveau, maakt me niet uit. Volgens mij moeten we met z'n allen dat gesprek aangaan. En vanuit ieder zijn echt puur vanuit zijn eigen kennis en datgene wat je in kan brengen. Met dan ook de consequenties in, oké, en wat betekent dat dan voor mij? En ik zit de afgelopen 10 minuten te luisteren naar ons en denk, oh, als ik dit al, dan krijg ik nu al bijna hoofdpijn van de complexiteit van wat er allemaal bij komt.
Ik denk dat de mensen die nu luisteren ook denken, en gekauw. Ja, het is gewoon taaie kost.
Ja, het is echt taaie kost.
Maar ik probeer het echt wel in stukjes te gaan doen. Ik vind echt belangrijk, en dat is, ik heb dat boek natuurlijk vol overgave, om voorbeelden te gaan geven van aan de zorg. Mijn punt is nog steeds dat we eerst erkenning moeten krijgen voor dat binnen dat de zorg niet bestaat. Dat de zorgkosten bestaan uit in de zorg en aan de zorg. In de zorg puur directe patiëntenzorg en wat daarmee te maken heeft. En dat er een heel groot deel is van aan de zorg. En ik heb inderdaad, zolang dat niet erkend wordt.
Dus wie zou dat moeten erkennen? Wat is dat?
Nou, in ieder geval, erkennen, ja, misschien is dat ook niet het goede woord. Maar het begint met de media. Dat de media de goede vragen stellen. Die hebben het altijd over de zorgkosten. En eigenlijk zou er meteen de vraag moeten zijn, bedoelt u nu als het bezuinigd moet worden, dat gaat over de partijen aan de zorg? Mm-hmm. Of gaat het over de zorg in de zorg?
Wat bedoel jij met partijen aan de zorg?
Wat ik net eigenlijk al een beetje uit.
Ja, maar wat jij ook in je boek hebt staan. Maar kan je dat even duiden voor mensen die jouw boek niet gelezen hebben?
Als zeg maar partijen in de zorg bedoel ik echt de zorgprofessional en de patiënt en de direct ondersteunende functies. Mm-hmm. Dus alles wat er direct rondom die patiënt moet gebeuren. Dus het is ook de röntgen en dat is ook de balie en ook degene die de afspraken moet maken. Primaire zorgproces. Ja. En alles wat er omheen zit in een organisatie aan accountants en kwaliteitsmedewerkers en al dat soort dingen. Ja. Daar zit dan, en dat zie je ook, ik noem het dan de planeten. De planeten, dat zijn ook de congresindustrie. Dat is ook de organisaties die leven, de consultants, dat is de lobbyindustrie, dat zijn de CBS'en en de ZBO's, de zelfstandige bestuursorganen en die organisaties, dat noem ik echt aan de zorg. En op het moment dat onze minister weer komt van er moet 1 miljard bezuinigd worden, dan is er geen journalist, dan is er geen politicus die dan op dat moment vraagt van waar gaan wij op bezuinigen? Want iedereen gaat er impliciet al vanuit dat weer gericht gaat worden op die zorgprofessional en de patiënt.
Direct,
primaire proces. En daar zou verandering in moeten komen. En dat is op dit moment nog steeds mijn belangrijkste punt om dat, klinkt een beetje, om dat naar voren te brengen. Dat daar een verschil in zit. Want die aan de zorgmedewerkers zijn allemaal, ik heb niet een hekel aan die mensen. Hè. Ik heb het zelf ook gedaan. Dus heb ik geen teken. Maar zij zullen nooit in hun rapporten, in hun onderzoek of iets dergelijks, zullen zij zichzelf wegsnijden. Of zelf zeggen van het kan wel een onsje minder met ons aan de zorg. En met die regelgeving die wij allemaal doen. En de adviezen die wij geven. En de congressen die wij organiseren. De lobby's die wij doen. Dat gaan ze nooit doen.
Nee, dat zijn die onzichtbare belangen die je dus niet ziet. Precies, of die niet worden gepresenteerd.
Precies.
Maar wel een groot deel zijn van van die.
Dat is denk ik voor mij, is dat op dit moment het belangrijkste, dat daar aandacht voor komt. Dus daar ben ik op in gesprekken, maar ook in artikelen heb ik het daarover. Op Twitter heb ik het erover, LinkedIn. Ik heb her en der wat politiek nu en dan dat ik wat mensen in spreek. En eigenlijk is dat op dit moment, ja, noem het zwaar, noem het een missie. Ja.
En als ik nog even terug mag naar dan wat jij zei, is van, uiteindelijk, waar beginnen we? Het is heel complex. Maar begint het niet bij, hebben we als maatschappij, want ook daar heb jij het eigenlijk ook over, hebben we als maatschappij eigenlijk wel helder wat zorg, hoe zien wij het, onze toekomst als maatschappij? En dat gaat het over werk, inkomen, dan gaat het over zorg en dan zorg misschien preventie. Moeten we daar niet een helder, want dan kun je werken naar iets toe wat duurzaam is en wat misschien deels van binnenuit kan. Maar ik geloof ook heel geen speedbootje. Voor mij moet je gewoon, kun je ik denk dat je bedrijf helemaal niet van binnenuit meer kunt oplossen. Want ik denk dat die zijn al lang verpest, denk ik dan. Maar ja. Is dat een startpunt ja. voor ons?
Ik denk dat, laat ik het
of,
zo zeggen.
Of zou dat...
Dat zou een startpunt kunnen zijn. Nou, toevallig ben ik met een aantal gesprekken, en dat is ook met leden van FME, ben ik bezig geweest met bijvoorbeeld bij een VVT-instelling, met de directie daarvan, en bestuur, om te kijken, als wij nou met z'n allen kunnen omschrijven wat wij in 2040, en dat is nog maar 17 jaar, over een maandje nog maar 16 jaar, hebben wij een... Wat is onze kwaliteit van bestaan? Dat klinkt heel ambtelijk misschien, maar ik kan er ook even nu geen ander woord voor verzinnen. Maar hoe willen wij ons leven ingericht hebben? Wat zijn de elementen die er aan bijdragen? En dat gaat echt in de brede zin, hè? Dat is gewoon de hele maatschappij breed. En wat is daarin datgene wat ik daarin mijn kwaliteit van bestaan vind? En wat heb je daar dan in nodig? En dat kan dus inderdaad een onderdeel zijn in, dan noem ik het maar even, in voeding, in wonen, in... hoe je, je familie om je heen hebt, hoe je gezondheid zo zelfredzaam mogelijk kan bewaken, hoe je dan vervolgens datgene wat je oploopt kan repareren, noem ik maar heel even, dus de geneeskundige gedeelte van de zorg. Dus zorg en gezondheid wordt veel breder daarin bekeken dan dat nu is. En ik denk dat dat ook de enige manier is om die toekomst van zorg, zal ik het maar heel even, om te zetten in de toekomst van zijn, van bestaan. Wat dan nog daarin echt zorgkosten zijn, dat is een hele goede vraag. Want je gaat ook technologieën krijgen. En ik noem er even één voorbeeld. Wij lopen nu met z'n allen als vrouwen elke 5 jaar braaf een of andere bus in, waarin je dus een soort van scan krijgt om een borstkankeronderzoek te doen. Hartstikke nuttig. Baarmoederhalskankeronderzoek, hartstikke nuttig. Want je haalt daar echt heel veel ellende mee naar boven. Maar wij zitten op de kruispunt van een technologie, dat je dat gewoon thuis, dat je dat gewoon in een medisch speciaalzaak of bij een drogist kan je een handschoen kopen waar sensoren in zitten, waarbij je dat zelf kan doen bij jezelf. Is dat nog zorg? Of is dat de manier waarop je zelf elke maand, als je denkt, oh, nou ben ik onrustig, ik wil het zeker weten, dat je dat zelf kan doen. Dus dat je als mens, niet als patiënt, als mens de regie hebt daarover. En als je daar met elkaar over gaat kijken, hoe zie je dat ingericht en die technologie doorbraken zijn er, waardoor je dat soort dingen goed kan doen. Je gaat dat terugpellen naar nu. Dan heb je met elkaar het gesprek. Waar gaan wij jou als mens helpen om te leven? Wat heb je dan nog als verpleegkundige voor rol? Wat heb je als arts nog voor rol? Nou, en als je dat met elkaar in een soort van beeld zet en je werkt daar naartoe, dan heb je jouw antwoord op jouw vraag.
Twee dingen. Ik zie ook altijd die rol van cliënt, technologie, maatschappij, professional, hè, dus dat je eigenlijk op een grotere afstand, de professional komt op een grotere afstand te staan van mij als mens. En de andere was, je had het over kwaliteit van bestaan. Hè?
Ja.
Het grappige was, ik had recent de BNR-podcast, luister ik altijd, op advies van David. Maar dat ging over dat evolutie, want dat ging even over de evolutie zeg maar van ons als mensen, dat evolutie heeft geen oog voor kwaliteit van leven. En dat vond ik best wel een leuk inzicht, is dat eigenlijk wij denken dat we steeds een rijkere maatschappij zijn, dus dat we steeds meer, maar eigenlijk zitten we op een vlak waarin we eigenlijk waarin kwaliteit gaat afnemen de aankomende jaren. En dat
al
is iets,
afneemt.
Ja, het neemt al af voor heel veel mensen, en voor een groot deel nog niet, maar dat gaat steeds verder. En dat, dus wat is kwaliteit dan in 2040? Als je het hebt over, als je nu mijn schoonouders of mijn ouders naar een verpleeghuis zou dirigeren, omdat het nodig is, dan kan ik ervan uitgaan dat het nog redelijk geregeld is. Maar over 5 jaar niet meer, over 6 jaar. Nou, dus daar, we gaan wel echt een veranderende maatschappij in.
En daar dus een verschillende kwaliteit van leven? Nee,
en bestaan.
Breder.
Bestaan.
Gewoon het hele...
gaat over wonen, het gaat over inkomen. Het gaat, en dat is eigenlijk misschien ook de maatschappelijke discussie die je nu hoort. Hè, van mensen willen eigenlijk vasthouden aan wat we hadden. Want we zijn zo bang voor wat de toekomst is. En Rotman zei laatst, waar wij waren, dat hij zei, we zitten gewoon in een enorme knel. In, we gaan heel veel mensen gaan pijn krijgen aankomende periode. Ja.
En dan ga je terug wat Connie Helder vorig jaar, wat jij daarvoor riep. Die zei van uiteindelijk, we moeten de maatschappij gaan opleiden of opvoeden. Om die discussie die we nu hebben, het is de zorg. Het is, weet je, het wordt allemaal van ons afgeduwd. Belasting voor wordt er gewoon geregeld.
Ja.
Want het dus vergt iets van ons als persoon.
Als mens.
En ik denk ook mensen in onze samenleving leiderschap. En er zijn een aantal mensen moeten gaan opstaan van hoe gaan we die transitie vormgeven. Jij was mooi afgelopen vrijdag bij iemand van Voice. Dus uiteindelijk, hoe doe je dat dus op een andere manier?
Ja, nou ja, dat over het verdienen, toegankelijkheid van zorg zit natuurlijk in betaalbaarheid van zorg. En waarom is zorg duur? Hè? Nou, we hebben een aantal dingen, 40% overhead en schade. Dus we hebben al. Maar een van de oorzaken zit misschien ook wel in toeleveranciers van zorg die bepaalde verdienmodellen erop nahouden die niet de toegankelijkheid stimuleren. En dan vind ik het zo mooi als een voice bedrijf die zegt, ja, maar wij geloven in steward ownership en daar geloven wij ook in. En die zegt, ja, maar we zijn als maatschappij, hè, wij willen alles wat wij krijgen en wat wij nu ontwikkelen, is niet ten verdienste van ons. Hè. Dat komt omdat wij geld nu krijgen vanuit zorgorganisaties die geloven in dat wij een probleem aan het oplossen zijn. Maar dat betekent toch niet dat ik dan vervolgens met 100 miljoen op mijn bankrekening kan zeggen, nou nee, nu ben ik zo goed. Nee, volgens mij moet je dan kijken hoe kun je dat weer teruggeven en kun je dat toegankelijkheid. En daar zit ook ergens wel een. Ik zeg niet dat elke organisatie in één keer zijn verdienmodel moet omgooien. Maar dat kapitalistische systeem wat we nu hebben, moet wel iets aangepast worden. Of niet? Vanuit. Ik weet niet hoe jij daartegen kijkt.
Enerzijds, anderzijds. Ik denk ook dat er bedrijven zijn die goed verdienen, maar dat ook in een hele hoge R&D dus weer teruggeven.
Ja. Nee, maar exact.
Want dankzij dat soort opbrengsten kan je ook innoveren. Ja. Dus er zit ook een. Kijk, wat je ziet in de zorg, waarom kunnen we in de zorg heel moeilijk innoveren? Omdat we dus daarin te weinig vet op de botten hebben, zal ik maar zeggen. Waardoor je kan zeggen, we zetten het weer terug in experimenteerruimte. Ja. Dus ik denk, je kan er wat van vinden, klopt. De discussie of het ver door zijn geslagen of niet, die laat ik even in het midden liggen. Maar ik zie wel dat het ook een instrument is om een bepaalde vliegwiel aan te jagen. Ja. Dus laten we dan het goede daarvan gebruiken. En ook gebruiken om die verandering in die zorg voor elkaar te krijgen. Om gewoon simpel die mens weer te helpen. Ja. Dus ja, het
gaat er ook om dat je met zo'n steward ownership-achtig systeem. Dat je zegt, we scheiden regie van het bedrijf. Hè, dus de bestuurlijke kant en de economische kant scheiden we. En alles wat wordt verdiend komt ten gunste van het bedrijf of aan de maatschappij. Ja. En dus R&D. En je kunt dus best wel een maatschappij. Als wij nu willen innoveren, of er komt iemand met een briljant idee, die kan dan vaak via subsidies nog wat geld krijgen, maar op een gegeven moment wil je verder. Dan komt er vaak een investeerder. En de investeerder zegt, echt top wat je doet. Geloof helemaal in je product. Ik krijg 25% van de aandelen. En over 5 jaar wil ik uitstappen. En dan moet het vertienvoudig zijn wat ik heb. Of vervijfvoudigd. Of maakt niet uit. Dat stukje, ja, dat is natuurlijk gek. Want uiteindelijk, diegene die dat geld even tijdelijk leent aan jou, waarom heeft hij en ik recht op 2-3 miljoen.
Mag ik heel even daar? Want een van de belangrijkste aspecten in de zorg, als je als bedrijf in de zorg wil investeren, als je dus een start-up bent in de zorg, dan zegt iedereen op dit moment heb je een gaatje ergens. Want dat gaat niet helemaal.
Nee,
dat gaat
niet. Hebben we ook twee gaatjes.
In bijna elke andere sector kan je heel snel versnellen en opschalen. Ja, en je verdienmodel op een gegeven moment een beetje comfortabel krijgen. Wij hebben het in de zorg met z'n allen dermate opgebouwd, omdat het allemaal veilig moet zijn. Het moet allemaal privacy, weet ik veel. Het moet aan allerlei standaarden voldoen enzovoort. We zijn er zelf bij hoor, maar dat maakt dus dat bijna elke start-up met een goed idee, of zelfs een bedrijf met al een aandeelhouders enzovoort, met een nieuw idee, tot 13 jaar bezig is om überhaupt een business case te hebben die ook iets rendeert.
Oh, nee.
Dus succes. dus het zijn hele lange trajecten. Ja. En dan is het niet raar dat je in die 13 jaar enorm in de min in de schulden hebt gestoken als bedrijf. Mm. En elke keer met blauwe ogen weer bij die investors langs moet van, ja, ik moet nog een ronde. Mag je dan aan die andere kant dan ook wat verdienen om te zeggen,
ja, maar dat, ik dus zeg dat ook niet, je mag wel ook wel iets, verdienen. Hè? Ik vind verdienen ook niet een verkeerd. Alleen ik vind op een gegeven moment dat het verdienmodel het doel wordt, dus het financiële het doel wordt in plaats van de impact.
Dus ja, dat en in elke andere sector accepteren we dat, behalve in de zorg.
Ja, maar misschien moeten we ook breder dan alleen de zorg. Misschien moeten we elke, dat maar is
dat is een andere discussie. Er zit wel een aspect. Ja. Laat ik het zo zeggen, ten dienste van de zorg, en dat is waar ik dan hierop zit, en dan ga ik dus even weer terug. Die technologiebedrijven die zitten met alle oprechtheid, want dat kan ik echt wel zeggen, er zijn weinig bedrijven die in de zorg werken en zitten en leveren, die niet echt oprecht bezig zijn met, ik wil die patiënt helpen, ik wil die zorgverlener laten werken, ik wil blije, lange, levende mensen. Dat is in principe altijd het leidmotief. Ja. En als je van dat goede uitgaat, dan denk ik dat je dat van, rendeert jouw product en heb jij zoveel procent winst of zoveel, dan kijk je dat niet meer naar, als je maar weet dat de intentie goed is.
Ja, heel mooi. En wat, want dat wilde ik jou nog vragen, even wat. Jij kijkt voorbij de horizon.
Ja,
welke technologie gaan die 40% problemen voor ons oplossen? Wat zie jij nu in de markt gebeuren? Dat je zegt.
Zelfs ik weet dat niet. Dat bedoel ik niet verkeerd. Niet dat ik het allemaal wel weet. Nee, ik zie wel dat er op dit moment een enorme versnelling is met het aantal nieuwe technologieën wat komt, mede ook dankzij alle AI-toepassingen die nu gaan komen. Die zijn er nog nauwelijks, want het is nog maar een beetje deep learning of machine learning. Ja. We gaan heel hard. En alles wat we daarmee kunnen doen, met beelden, met algoritmes, ja, dat gaat ons ontzettend snel verder helpen. En dat kunnen wij ons gewoon nog niet voorstellen. En volgens mij moeten wij dat gewoon maar omarmen en laten ons maar meegaan op die golf, in plaats van dat we het allemaal moeten willen snappen. Ja. Dus wat ik wil zeggen is, de technologieën kunnen wij misschien niet eens benoemen. We kunnen wel zien als we zeggen, we hebben dit aan maatschappelijke standaard straks met elkaar na te streven. Dat je dan kijkt van, oké, op welke manier zouden we dat kunnen invullen? En dan gaan we werkenderwijs wel zien welke technologie daarin past. Ja. Dus dat is een andersom vraag, antwoord.
Ja. Nee, dat klopt. Ja, wij zeiden altijd, ik roep al jaren datagedreven zorgen. En dat je dus aan de hand van data voorspelbaarheid kunt gaan creëren. En daar heb je AI gewoon voor nodig.
En laat dat.
En je
laat,
ziet het nu.
Dan, dan de beslissing maken. Ga niet als arts dan nog steeds zeggen, maar dan moet ik de beslissing kunnen nemen. Laat meer
bij de klant of de cliënt of de mens, zeg maar. Dat die veel meer regie krijgt op zijn eigen proces. Ja. Wat je ook al
dan
zei.
Dan kom je weer terug bij dat de maatschappij opgevoed moet worden.
Ja. Goh, nou, bijna een mooie afronding.
Het is ook een mooie afronding. We zijn al aan het einde gekomen.
Zijn we al uit de schaarste?
Nou ja, de vraag is het betaalbaar of onbetaalbaar?
Ja. Nou, dat weet ik niet.
Zullen we het zien? Komende jaren, komende tijd.
Ja, nou, heel erg bedankt voor jullie inzicht over in jullie perspectief ook op hoe jullie ernaar kijken. Waarbij we de kern volgens mij wel hebben, is dat we allemaal het wel anders zien, voor ons zien. En misschien wat meer met technologie die echt hè, grote problemen, maar ook dat je zegt van ja, maar als we de instituties zoals ze zijn in stand houden, dan verandert er ook niks. En dat is een beetje wat we altijd zeggen, bottom-up of top-down. Je hebt beide werelden zijn er en die beide moeten we gaan beïnvloeden of meenemen, denk ik.
Zoals het sierenspotje als we maar zeggen, de maatschappij, dan ben jij.
Ja, dan gaan we nog een podcast.
bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende.
Dankjewel.
Dankjewel.